Dat is heel erg zacht, maar er staat wel veel wind en er is een vrij grote kans op regen. En dan nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden.
Het verkeer in de provincies Utrecht en Zuid-Holland moet momenteel rekening houden met wat dichte mist. De avondspitsfiles lossen op, maar nog wel veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Leidschendam en Rijswijk 5 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander nog 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk tussen Afrit Den Dolder en Knopend Rijnsweerd 20 minuten vertraging. De meeste vertraging ruim een uur op de A50 Arnhem richting Os vanwege bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt de Grijshoord en Ewijk staat 16 kilometer. Dat duurt nog tot 19:30. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan het beste omrijden via Arnhem.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. We trouwen minder, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Is dat erg? Ja, vindt psycholoog en relatietherapeut Gert-Jan Kloens. Nee hoor, zegt Jan Latte, hoofddemograaf van het CBS. We worden er niet meer of minder gelukkig door. Zometeen een debat. Ook al is de dader van de aanslag in Berlijn gisteren misschien helemaal geen vluchteling, toch mogen we de link best leggen, vindt commentator Rico Voorberg. We kunnen namelijk best een lesje leren van die vluchtelingen. En wat dat lesje is, dat hoort u zo. En terwijl bijna heel Den Haag vindt dat het Oekraïne-referendum een onzalig plan was, wil oud-PvdA-Kamerlid Nisco Dubbelboer juist nog een referendum over de bijsluiter van Rutte. De Tweede Kamer debatteert er vanavond over. Dubbelboer gaat zo hier in debat met politicoloog André Krauwel. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wat vindt u? Is het erg als er minder huwelijken worden voltrokken? Praat mee op Twitter als u wilt. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Dat klinkt dus steeds minder vaak. Steeds minder mensen trouwen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als we trouwen, doen we dat op latere leeftijd. Hoofddemograaf Jan Latte van het CBS vindt het niet zo erg. Relatietherapeut Gert-Jan Kloens wel. En beide zijn te gast. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Meneer Latte, 40 jaar geleden waren bijna alle mannen en vrouwen van 30 jaar oud getrouwd. 85%. Nu is dat nog 31%. Is daar een goede verklaring voor?
Ja, uiteraard. Kijk, belangrijk is dat alle stappen in het leven sowieso later worden genomen. Kinderen krijgen is later, de vaste baan is later, trouwen is later. Maar wat er nog bij komt is dat veel jonge mensen dan maar ongetrouwd gaan samenwonen. Ook zonder kinderen, ook met kinderen. En dan vinden ze trouwen nog niet aan de orde.
Is dat erg?
Nou ja, dat ligt eraan welk perspectief je kiest. Als we nu weten dat 40% van de huwelijken in een echtscheiding eindigt. Stel je nou voor dat iedereen die op zijn 20ste gaat samenwonen gelijk ging trouwen. Ik geef u om een briefje dat we meer dan 50% echtscheidingen zouden hebben.
Oké, want samenwonenden gaan ook vaak weer uit elkaar, hè?
Nou, veel vaker dan getrouwden. Juist de jonge mensen die gaan samenwonen. Voor hen is samenwonen toch in het begin nog een soort trial and error. Hè. Een samenwoonrelatie kan een jaar duren, kan ook 10 jaar zijn. Maar die korte relaties, dat was een proef.
Ja. En kan je dan wel zeggen dat het huwelijk de meest stabiele samenlevingsvorm is?
Nou ja, daar zou je kunnen meten hoeveel diamanten huwelijken zijn er. En dat was een generatie die is geboren ergens voor de jaren 50 nog. Die zijn bij elkaar gebleven, ook als het huwelijk slecht was. Ja. Is dat stabiel? Ja, en het huwelijk is er nog, maar niet altijd met veel geluk. Maar misschien zijn het wel vrienden geworden, maatjes met een eigen slaapkamer. Dat zou kunnen.
Ja. Ja, het gaat u om meer of minder geluk in een relatie, geloof ik, hè?
Ik denk, dat gaat mij niet om. Het is wat we zien in de bevolking. Dat mensen streven naar het geluk wat ze zelf maken. Hè. Dat is het ook een verschil met vroeger. Vroeger kreeg je een trouwboekje. En dat had ook wel een beetje tot doel dat je aan plichten hield. Ja. En we zijn in een tijd gekomen dat mensen zich niet meer zo aan plichten willen houden. Die willen vanuit zichzelf kiezen voor iets. En dat is nu dus precies de reden waarom mensen bijvoorbeeld samenwonen en kinderen krijgen zonder getrouwd te zijn en dat huwelijk maar opschuiven. Ze voelen dat als een soort vrije keuze.
Ja. Meneer Kroens, vindt u het jammer dat er steeds minder mensen trouwen?
Ja, ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Als je gaat kijken naar huwelijken dan met de link naar levensgeluk, dan zie je dat mensen die getrouwd zijn in de westerse wereld gelukkiger zijn, gezonder zijn en een langer leven hebben in vergelijking met mensen die samenwonen of die niet in een huwelijk zitten. Dus het is denk ik geen goede ontwikkeling.
Ja, nou, daar wil ik
meneer Latten wil meteen reageren, hoor. Oké. Okay. Ja. Nee, gaat u gang, meneer Latten.
Nou ja, kijk, je kunt niet zomaar samenwoners met huwelijken vergelijken. Je zou eigenlijk de samenwoners die een diamanten samenwonerrelatie hebben, moet je vergelijken met de mensen die een diamanten huwelijk hebben. En als die samenwoners het hebben volgehouden, dan zijn ze echt wel gelukkig, want anders waren ze niet bij elkaar gebleven. Ik ben dus niet tegen een huwelijk, hè, voor goede orde. Ja. Ben ik echt niet tegen.
Even voor de helderheid.
Nee, maar ik vind wel, en dat zie je wat in de samenleving is, men gaat voor dat echte huwelijk, de echte liefde, hè, true love, daar zijn boeken over geschreven, en dat doet men zelf.
Dat kan in verschillende vormen, zegt
dat
u.
Dat kan alle vormen, ja. Maar neem niet weg dat het best wel moeilijk kan zijn. Dat is iets anders.
Ja.
Meneer Kloens?
Dat kan op zich natuurlijk in verschillende vormen. Dat is duidelijk. Die tendens zien we natuurlijk ook. Maar we zien ook dat in die huwelijken dat mensen uiteindelijk gewoon makkelijker de verantwoordelijkheid nemen en eigenlijk stabieler en rustiger zijn. Er is gewoon veel meer veiligheid en er is eigenlijk veel meer zekerheid. Mensen, dat zie je in alle wetenschappelijke onderzoek ervaren, dus ook minder toekomstonzekerheid. Waardoor het eigenlijk gewoon makkelijker is om een goede relatiekwaliteit op te bouwen. Dus er is wel degelijk een verschil tussen de kwaliteit van leven, tussen mensen die getrouwd zijn en mensen die niet getrouwd zijn.
Ja, dan wil ik toch nog een keer terug naar meneer Latten. Bestrijdt u dat, meneer Latten?
Ja, omdat die vergelijkingen niet netjes worden gemaakt. Daarom zeg ik, je moet de mensen die het inderdaad samenwonend 60 jaar hebben volgehouden, vergelijken met degene die 60 jaar getrouwd zijn.
Of je doet mensen die 10 jaar samenwonen en mensen die 10 jaar getrouwd zijn.
Ja, ook dat. Maar ik bedoel, laten we
zeggen,
zegt
u, dan zou je dat verschil niet zien?
Ja, maar dat zie je wel. En dat onderzoek zie je heel duidelijk. En dat zie je op levensgeluk, dat zie je op gezondheid. Zowel op psychische gezondheid als zowel lichamelijke gezondheid.
U zit allebei goed in de cijfers, maar dan allebei in de verschillende cijfers.
Ik denk dat we verschillend onderzoek bekijken. Demografische cijfers over tendensen in de samenleving zijn natuurlijk wat anders dan als je gewoon psychologisch of sociaal-wetenschappelijk onderzoek gaat doen.
Ja, precies.
Naar kwaliteit van leven.
Ja, dat zijn verschillende soorten onderzoeken.
Daar zitten de verschillen in. En kijk, het wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die samenwonen, dat die minder gelukkig zijn dan mensen die getrouwd zijn. Maar het feit dat we in de samenleving zien dat steeds meer mensen het niet aandurven om trouw te zijn of om trouw te beloven. Ja, dat is een zorgwekkende ontwikkeling. We zien natuurlijk dat ook samengaan met een stijging aan het aantal scheidingen. En daarmee ook de kinderen die daar bijvoorbeeld mee gemoeid zijn.
Ja, dat is een heel ander probleem natuurlijk. Kijk, een gevolg van dat eigen keuze, eigen vorm geven aan een relatie is dat het vaak niet lukt. Maar dat is iets heel anders. Als het wel lukt, zijn die mensen net zo gelukkig. Het punt is, wat je ook ziet in cijfers, een partner hebben, dat maakt gelukkiger, dat maakt stabieler. Zonder partner is het leven moeilijker. Hè? Dat is gewoon zo. Een partner kan soms het biostabiele in je leven zijn. Die compenseert wat je zelf niet redt. Dus een partner gaat het om, dat maakt gelukkig. En dat nou toevallig een getrouwde partner of een partnerschapsregistratie.
Nou, maar u zei net zelf, mensen gaan veel meer dan vroeger niet meer voor plichten.
Ja.
Dat zou natuurlijk ook wel een element daarin kunnen zijn, meneer Kloens, of niet?
Nou, ik denk het wel. Want ik denk dat plichten samenhangen met verantwoordelijkheid. En er is veel discussie over het thema verantwoordelijkheid. Er is veel ongenoegen in de samenleving. Recent de lezingen van de beroemde of bekende filosoof Martin Nussbaum. Zo iemand als Jonathan Sacks, die overal lezingen houdt en boeken schrijft over dit thema. Die wijzen allemaal op verantwoordelijkheid. En die wijzen ook op een ander belangrijk ding. En die zeggen dat we eigenlijk op lagere school leeftijd, hè, zo kinderen tussen de 10 en 12 jaar, maar ook middelbare schoolleeftijd begin, tussen de 12 en 14. Jongeren zouden moeten leren om stabiele sociale relaties aan te gaan en te onderhouden.
En als dat zou lukken, dan blijven ook die samenrelaties echt in stand.
Dat is zeker.
Dat is precies het
punt, want ik ben het eigenlijk helemaal met u eens.
Ja. Ja. We gaan even hier naar iemand, Rikkel Voorberg zit hier. Rikkel, ben je getrouwd?
Ja.
Heel bewust?
Ja, heel bewust, inderdaad. Ook omdat, of het lukt of niet lukt, werd net gezegd... dat niet uitmaakt of je dan samen woont of getrouwd bent. Allebei kan lukken of niet lukken. Het ding is alleen dat het ritueel van het huwelijk... want dat is het vooral, het publiek uitspreken van... ik ga dit doen, nogal uitmaakt in je toewijding. Van ik ga dit proberen, kijken of het werkt. Of ik zeg dat ik hiervoor ga. En volgens mij als het ook gaat... hier gaat het natuurlijk over levensgeluk, over of ik gelukkig word. Ja. Maar als je de laag ergens van wat liefde is wil ontdekken... ja, dan moet je ambachtelijk ermee aan de slag. Je kunt een keer een muziekinstrument proberen... en probeer eerst een fluit en dan een piano... en uiteindelijk trommel je een rondje. Ja. Maar als je echt iets wil doen, heeft dat natuurlijk toewijding nodig. En moet dat ook publiek worden.
Maar je kan toch ook heel toegewijd samenwonen?
Absoluut. Precies. Alleen de kans dat je... het ritueel helpt. Het ritueel is natuurlijk geen garantie. Maar het helpt om ergens te zeggen... ik wijd me hier aan toe in publieke zin. Zo'n ritueel... heeft belang.
Geeft een meerwaarde. Ja,
maar dan heb je wel een probleem te pakken. Want die toewijding die je eigenlijk zou zien bij huwelijken... Hè, bij mensen die trouw beloven. Als je heel goed kijkt naar wat liefde is, wat liefhebben is... Hè, dat je met en voor elkaar leeft... dan heb je die toewijding feitelijk dagelijks nodig.
Dan heb je niet alleen wat aan als je dat op je eerste huwelijksdag...
Nou, dat moet je feitelijk moet je dagelijks doen. Zoals je dagelijks brood opnieuw bakt... moet je eigenlijk feitelijk zelf persoonlijk het besluit nemen... om elke dag... Ja. Gewoon je relatie weer hoog te houden.
Nou ja, proberen te stoppen met roken... kun je natuurlijk gewoon zo elke dag een beetje proberen. Of je kunt in één keer bekendmaken... jongens, ik ga een jaar niet roken, help me alsjeblieft. Dat is volgens mij het huwelijk.
Ja, okay, dat is nou, dat... Ik wil nog even naar meneer Latte. Meneer Latte, uit het onderzoek blijkt ook dat 4 op de stellen trouwt... omdat zij het wil.
Ja, mannen zeggen vaak, waarom wil je trouwen als je samen woont? Als je al samen woont, nou, dan wil de vrouw dat. En andersom wordt dat minder gezegd.
Ja, dus dan is het niet zozeer dat je zegt, we gaan ervoor... maar het is meer het moed van haar, Rico.
Nou ja, of zij heeft meer belang aan die stabiliteit... of wil meer gewoon die rust en die zekerheid.
Nou, die rust
en hij denkt, I don't know.
Die rust en zekerheid hangen natuurlijk ook samen met het feit dat men vaak kinderen wil. En het is toch zo weer van belang om dat kind samen op te voeden. Dat je weet, die relatie houdt in elk geval die jaren stand tot het kind volwassen is. In die zin heeft de vrouw ook belang bij een standvastige relatie, minstens tot dat kind groot is. Ja. En vandaar komt die vraag waarschijnlijk.
Ja, meneer Kloens?
Ja, daarbij hebben vrouwen ook over het algemeen een wat meer sociale gerichtheid. Hè. Die hebben wat sociaal brein en mannen niet. Ja. Ik vind het wel een cijfer waar ik over aan het nadenken ben geweest vandaag. Dat ik denk van ja, als er toch zoveel mannen moeite hebben om die keuze gewoon zelf te maken, zit je dus persoonlijk toch met dat commitmentsprobleem.
Nou ja, dat is dan
want
niet
uitgesproken. Ik laat mijn keuze om lief te hebben, laat ik niet bij
toch,
mijn vrouw.
Toch zijn het de vrouwen die de meeste aanvragen van echtscheiding doen. Dat is ook zo werk.
Dat spraken 4 mannen.
Dus we maken ons steeds meer zorgen over die mannen.
Goed.
De mannen hebben een probleem.
Goed, nou, helder. Er hebben een hoop mannen na te denken. Zowel mannen als vrouwen. Ik dank u beiden voor dit moment, meneer Kloens en meneer Latte.
Oké.
Graag gedaan.
Dit is de dag waarop wereldkampioen dammer Roel Boomstra op het stadhuis in Groningen werd gehuldigd, de stad waar hij is opgegroeid. Hij kreeg daar de gemeentelijke sportpenning uitgereikt. Boomstra werd afgelopen donderdag wereldkampioen door in een tweekamp zijn landgenoot Jan Groenendijk te verslaan.
We zijn enorm trots op je. Het is fantastisch dat je dit hebt bereikt en ik overhandig hem graag aan je.
Dit is de dag waarop bondskanselier Angela Merkel zei ontzet, geschokt en verdrietig te zijn door de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Ze gaf ook aan dat het moeilijk te verdragen zal zijn als inderdaad blijkt dat deze daad is gepleegd door iemand die asiel in Duitsland heeft aangevraagd.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich brauchen. En die zich om integratie in ons land bemühen.
Ja, het zou bijzonder weerzinwekkend zijn tegenover de vele Duitsers die dagelijks in de opvang werken en tegenover de mensen die onze bescherming echt nodig hebben en die hun best doen om te integreren.
Zeg het maar.
Ja, over die woorden van Angela Merkel ga ik verder praten met commentator van vandaag, theoloog Rico Voorberg. Wat is jouw stelling vandaag?
Dat we moeten en kunnen leren van de vluchtelingen die onze kant op komen om te gaan met terreur.
Oké, jij zegt dat we kunnen leren van de vluchtelingen die deze kant op komen.
Ja, omdat ze... Kijk, we weten niet wie deze aanslag heeft gepleegd.
Er was gisteren even het verhaal dat het een 23-jarige Pakistaan zou zijn. Maar vandaag is weer gezegd dat weten we eigenlijk helemaal niet zeker.
Klopt, ze zou nog rond kunnen lopen. Maar toen ik vanochtend wakker werd en velen met mij die zeggen... In ieder geval, ik was geschrokken van... Ja, maar als dit een vluchteling is, dan help... Hoe moeten we dan nog ons aan dat vluchtelingenverdrag houden? Aan onze welkome houding, waar ik in elk geval voorsta, die ik heel graag zou zien.
Ja.
En waar veel tegenstemmen tegen zijn natuurlijk. Hoe doe je dat nog als er zoiets wordt gepleegd? Maar tegelijk realiseerde ik me dat... We hebben in Europa misschien wel heel lang gedacht dat we op een soort eiland leefden, waar het veilig was.
Het was redelijk veilig, een tijdje.
Precies. Alleen om ons heen was er natuurlijk een wereld die gewoon met ons verbonden is, waar dit aan de orde van de dag is. En we hebben gezien dat wij daarmee te maken hebben, dat we in diezelfde wereld leven, door de vluchtelingenstromen die deze kant op komen, maar nu ook door deze aanslagen die plaatsvinden. Het is dezelfde wereld. De mensen die onze kant op komen zijn natuurlijk niet de oorzaak van deze aanslagen. Zij zijn ook gevlucht voor dit soort aanslagen. En of deze man nu een vluchteling is of niet, wij schrijven ervan dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren in onze omgeving door mensen die onze kant op vluchten.
Maar Merkel zegt ook, het is extra wrang als het ook nog een vluchteling zelf is.
Ja, en dat is het ook omdat, nou, zoals zij zegt, van hey, die mensen hebben asiel aangevraagd. Tegelijk, ik vergelijk het met als je iemand in huis neemt die gevlucht is voor huiselijk geweld thuis, dan zou het een keer kunnen gebeuren dat iemand op de deur bonkt, namelijk de dader in kwestie. En omdat je in dezelfde wereld leeft. We leven hier niet op een eiland, we kunnen proberen om de muren van... Het was een soort luchtkasteel, zo gezegd, die veiligheid.
Nou, het werkte best wel goed, veiligheid, was wel fijn.
Het was een periode waarin het even rustig was, alleen die wereld, daar hebben wij mee te maken. En dat zijn geen ondoordringbare grenzen, dus zij leefden in een wereld waarin ze aanslagen niet buiten de deur konden houden.
Ja.
Wij realiseren vandaag, door wat er gebeurt in deze periode, dat wij soms ook in veel mindere mate de aanslagen niet buiten de deur kunnen houden.
Nou ja, dat zou wel kunnen misschien, maar dat willen we niet, want dan moet je heel breed zijn en dan moet je de grenzen überhaupt helemaal afsluiten.
Dan moet je de grenzen helemaal afsluiten en dan nog is het de vraag of het je überhaupt lukt. Omdat die hoeveelheid mensen die geplaagd worden door die aanslagen zo groot is. En ons land een vluchtelingenverdrag heeft. En gewoon dat uiteindelijk ook niet wil. Maar en de muren zo grof en hard moeten. Dat kunnen wij. Nou ja, kunnen wij waarschijnlijk niet over het hart krijgen. En gelukkig. Ja. Als dat zo is, als wij in een wereld leven waarin wij geen politie hebben, geen overheid hebben, geen regering hebben die ons 100% kan beschermen tegen dit soort aanslagen, dan kunnen we leren van de vluchtelingen die onze kant op komen. Want zij leefden al heel lang in een wereld.
Wat leren we dan van ze?
Nou, volgens mij hoe je je kinderen weer op bed legt 's nachts nadat er een aanslag is gepleegd.
En toen doen ze dat dan?
Dat doen.
En gewoon doorgaan.
Zeggen dat de wereld, geloven dat de wereld niet veilig is en dat je er toch bent voor elkaar. En dat je misschien op een andere manier afscheid neemt van je geliefde als ze op een lange reis gaan. Terwijl
meer met het besef, misschien komt hij of zij niet terug.
Ja,
maar het is wel verdrietig als dat nodig is.
Nou ja,
het lijkt me geen vooruitgang.
Het is realiteitszin is volgens mij altijd vooruitgang. En de kans dat die geliefde omkomt door iets anders dan een aanslag is natuurlijk vele malen groter.
Nee, maar met dat besef namen we al afscheid, toch?
Nou ja, dat weet ik niet of we dat deden. Zo'n aanslag
bij lange
komt
wijze
zo,
vaak wel.
Ja, maar zo'n aanslag komt dan zo hard dichtbij dat dit kan gebeuren. En de kans is eigenlijk heel klein dat het in onze omgeving gebeurt. Maar het is een soort wake-up call van hey, onze wereld is niet zo veilig als we lang dachten. Zij leeft al in een wereld die niet zo veilig is. Onze overheid kan dat niet garanderen, onze politie kan dat niet garanderen. Dus daar moeten we ons dan op een bepaalde manier, nou, misschien ook op instellen dat dit de wereld is waarin we leven. En ons dat is nog een laatste punt, denk ik, ons solidair voelen met de mensen die gevlucht zijn.
Maar daar hebben we toch geen aanslagen voor nodig?
Nou ja, als je zelf zo geschokt bent door wat er gebeurt. En dan toch een beleid vormt waarin je zegt van iedereen die op de vlucht is voor dit soort aanslagen willen we buitensluiten. Dan weet ik niet of we zo leren van onze eigen schok van die aanslagen. Want die mensen die staan daarin naast ons. Zij zijn geschokt door hun geliefdes die omgekomen zijn bij soortgelijke aanslagen.
Ja, ik vind het wel fijn als de overheid blijft proberen om het tegen te houden. Vandaag maakte meneer Schoof geloof ik bekend dat er roadblocks komen bij kerstmarkten en bij Serious Request. Ik denk, doe maar. Heel goed.
Ja, als het helpt.
Als het helpt.
Als het helpt voor een gevoel van veiligheid, prima. Een van de redenen waarom ze het niet zo beveiligd hadden met roadblocks, omdat ze het niet als een gevangenis wilden laten lijken.
Nee.
Er kan natuurlijk ook een vals gevoel van veiligheid ontstaan. Van, de politie zorgt wel weer voor ons.
Ja.
Terwijl een beetje realiteit is dat niet kan. Niet 100% is denk ik minstens zo belangrijk.
Nou,
en dan toch
wel
besluiten
je best
om
doen.
Te gaan. Wel je best doen en toch besluiten om te gaan. En zeggen, dit is ons leven. En nou, de angst zullen niet winnen van de angst.
Als je van de kerstmarkt houdt.
Bijvoorbeeld.
Dankjewel.
Dit is de dag waarop het ROC Rijn-IJssel in Arnhem bekend maakt te starten met een bijzondere opleiding, de School van het Nederlandse Lied. Maar is dat wel iets dat je kan leren? Zanger Frans Duits zit niet te wachten op zo'n opleiding, zo vertelde hij bij de collega's van de Nieuwsbv.
Ik heb niet zoveel met tot opleiden tot volkszanger. Weet je? Je bent of iemand die mensen kan raken met je stemmen, met je muziek, of je bent dat niet. Als je het gevoel niet kan overbrengen, zeg maar, dan geloof ik er niet in.
De studie start volgend jaar augustus. Dit is de dag waarop in Drenthe de campagne voor veilig karbietschieten van start ging. De campagne heet Wie is de Bok? Met de CK. En dat staat voor Bewust Oplettende Karbietknaller. Hij werd vorig jaar gelanceerd, de campagne, en wegens succes geprolongeerd. Deze jonge karbietschietster is niet echt onder de indruk.
Blikje van je afleggen. Zorg ervoor dat je nergens op richt.
Heb je nog wat geleerd vandaag of niet?
Nou, ik doe het al heel lang. Dus niet echt.
Zometeen debatteert de Tweede Kamer over de extra afspraken bij het Oekraïne-verdrag. Premier Rutte zit ermee in zijn maag en ook veel fracties hadden liever gezien dat het hele referendum niet had plaatsgevonden. Maar oud-PvdA-Kamerlid Nisco Dubbelboer zegt juist: laten we een referendum organiseren over de vraag wat we moeten doen met die extra afspraken. Hij gaat in debat met politicoloog André Krauwel. Heren, goedenavond.
Goedenavond.
Meneer Dubbelboer, u dacht we doen er nog één.
Ja, zo klinkt het. Zo klinkt het. Nee, de aanvliegroute die ik gekozen heb, is dat het mij erg verbaasd heeft dat in al die maanden dat er gesproken is over het vinden van een oplossing voor het nee van het referendum.
Ja.
Waarbij de meest zuivere optie natuurlijk is om het nee ook een nee te laten zijn. Dat er enorm onderhandeld is. Dat er een nieuw pakket uit naar voren is gekomen in een soort bijlage bij het verdrag. Nou ja, en ik vind het de koninklijke weg om in plaats van zelf te zeggen van nou, wij hebben naar u geluisterd en wij vinden dit het resultaat. Om dat dan dat resultaat gewoon weer terug te leggen aan de bevolking.
Ja, want de bevolking zei in meerderheid nee. Rutte zei u zegt nee, maar u bedoelt iets anders.
Nou ja, je gaat interpreteren. En ja. Kijk, ik maak wel eens de vergelijking met als er een wetsvoorstel in het Tweede de Kamer komt en er wordt heel lang en breed over gedebatteerd en de Tweede Kamer stemt uiteindelijk nee, is natuurlijk onbestaanbaar dat het kabinet daarna zegt van nou, we hebben naar uw argumenten geluisterd.
We gaan het toch doen, maar dan iets anders.
Ja, we komen met een nieuw wetsvoorstel, maar dat gaan we niet meer aan u voorleggen, want we hebben al naar u geluisterd.
Ja.
Dus ik zeg eigenlijk heel simpel, zoals het in Ierland en Denemarken overigens ook gaat met Europese verdragen, als ze in een referendum zijn voorgelegd en zijn afgewezen, dan wordt er heronderhandeld en dan wordt dat resultaat weer voorgelegd aan de bevolking.
Ja. Kan het? De staatsrechtelijk gezien?
Het is in die zin een beetje lastig, want ik denk dat het heel slim zou zijn om het aan de verkiezingen van
ja, 15 maart te koppelen. Ja, dan gaan we toch.
Nou ja, je moet,
goed voor de opkomst.
Het kan zeker. De Tweede Kamer kan net als in 2005 zelf een referendumwet maken, eenmalig, op dit verdrag.
Oké, en dan moet je even haast maken waarschijnlijk.
Nou ja, dan moet je zoveel haast maken. Dan zou je een soort spoedprocedure moeten instellen.
Maar goed, dat is allemaal technisch. Dat zou je kunnen proberen, zegt u.
Ja,
meneer Krauwel?
En de tweede optie nog even hoor.
Sorry,
de tweede optie is dat je het inderdaad gewoon die referendumwet maakt, maar dat dan het referendum niet tegelijkertijd met de verkiezingen plaatsvindt.
Maar dat je het later doet, dat kan natuurlijk ook. Meneer Krauwel, u kunt vast niet wachten.
Nou ja, het is natuurlijk afschuwelijk. Moet je voorstellen dat we nou weer naar die stembus moeten over datzelfde onderwerp waar 70% van de Nederlanders al voor thuis bleef, omdat het ze gewoon niet genoeg interesseerde. Plus je kunt in een verkiezing nu gewoon, als je Rutte vindt dat hij het niet goed gedaan heeft, gewoon wegstemmen hoor. Dan hoef je niet op de VVD te stemmen. En dan kun je op de tegenstanders
nee, dat snap
gewoon
ik.
Stemmen.
Maar dat is natuurlijk een ander argument.
Die partij die het helemaal heeft georganiseerd doet zelfs mee aan de verkiezingen. Dus je hebt alle kans om je stem te laten horen. Het probleem met opnieuw een referendum over dit kul onderwerp, want dit is namelijk niet een heel relevant onderwerp, dit ene verdrag.
Nou ja, Rutte zit er nogal mee in zijn maag, hoor.
Ja, dat hoeft hij helemaal niet, want het is een raadgevend referendum. Dus hij kan gewoon eindelijk eens een keer gewoon een rechte rug zetten en zeggen, luister, voor Nederlands belang, wij zijn gewoon een land dat handelt. Weliswaar heeft een klein deel van de Nederlandse bevolking tegen dat verdrag gestemd, maar ik vind toch dat het Nederlandse belang voorgaat. Als u dat niet goed vindt, mensen, dan moet u niet op mij stemmen. Als u dat wel goed vindt, moet u bij de verkiezingen op mij stemmen.
Ja, oké, maar dat gaat heel erg over de inhoud van het referendum. Even nog het gevoel van, nou, laten we zeggen, mij burger. Mij is iets gevraagd door de overheid. Hoe dat nou gekomen is en waar dat over ging, dat zal allemaal wel waar zijn. Maar mij is iets gevraagd. Ik heb een antwoord gegeven en de overheid gaat iets anders doen. Dan is het toch best netjes om dat nog een keer te vragen, wat ik nou precies bedoelde?
Nee, want het is aan onze ons parlement om te kijken wat er met die uitslag, wat een raadgevend referendum is, waar slechts 32% van de Nederlanders heeft deelgenomen, om daar iets mee te doen. En het is niet aan dat parlement om dan te zeggen, we gaan daar opnieuw een referendum over houden. Als de bevolking dat wil, dan kunnen ze netjes weer opnieuw de handtekeningen verzamelen en daar opnieuw een referendum over houden.
Gewoon overnieuw beginnen, zegt u. Ja. Oh, dat kan niet, meneer Dubbelboer.
Nee, dat kan niet. Dat is uitgesloten dat nog een keer over hetzelfde onderwerp vanuit de bevolking hier een collectief referendum over kunt organiseren.
Oh, dat kan niet.
Nee,
dat
kan je niet. Kan heel makkelijk natuurlijk referendum houden over daar waar het vorige referendum echt over ging, namelijk over de EU.
Kijk, wat ik heel interessant vind, is dat in 2005 hebben we het referendum gehad over de EU-grondwet. Ja. Hele hoge opkomst, een duidelijk nee tegen de Europese grondwet.
Ja.
Vervolgens zijn ze gaan heronderhandelen, want het was niet alleen Nederland, het was ook Frankrijk en Engeland heeft ook gezegd, we doen niet meer mee. En vervolgens is er het verdrag van Lissabon gekomen, 1,5 jaar later. Toen was er een grote roep om daar ook een referendum over te houden.
Dat is niet gebeurd.
En dat is toen niet gebeurd en dat heeft ontzettend veel kwaad bloed gezet. En dat is nu ook het risico. Kijk, de heer Segers, Geert-Jan Segers heeft vandaag ook gezegd
van de ChristenUnie,
ja, dat ze tegen deze bijlagen zijn van het verdrag, van het Oekraïne-verdrag. En waarom is hij daartegen? Omdat hij zegt, je speelt met vuur, in die zin dat je speelt met het vertrouwen wat de bevolking heeft in de politiek. En de heer Krauwel zegt, ja, er is 32% opgekomen, dat is waar. Ik ben zelf nooit een voorstander geweest van de opkomstdrempel. Maar op het moment dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer beslist hebben dat er een opkomstdrempel is, dan kan je die uitslag niet zomaar naast je neerleggen.
Jawel, zo simpel, want het is een raadgevend referendum. Ja, en 80% van de Nederlanders heeft gestemd in de Tweede Kamerverkiezingen. En waarschijnlijk gaat er 78% weer nu stemmen. Dus dat gaat gewoon voor, meneer. Ja. Dat
en
is
Rutte heeft ook niet.
De meeste stemmen gelden.
Rutte heeft hem ook niet naast zich neergelegd. Hij is ermee de boer op gegaan.
Absoluut. Het is echt onzin om te zeggen dat er niks mee gebeurd is. Er is enorm veel mee gebeurd. Er is zelfs meer mee gebeurd dan ik zelf zou doen, omdat ik dat referendum is opgezet door mensen die helemaal niet over dat onderwerp wilden praten, zelf hebben gezegd dat ze alleen maar herrie wilden schoppen.
Luister, ik ben ook gaan stemmen en ik heb voorgestemd en ik heb mijn eigen redenen gehad om te stemmen. Dus ook daar moet je niet gaan interpreteren waarom de mensen uiteindelijk zijn gaan stemmen. Dat is exact het verkeerde. Kijk,
dat moet je natuurlijk
ik vind
wel.
Het zelf
het
heel
schrijnend.
Meneer
Dubbelboer
mag even iets zeggen, meneer.
Ik vind het wel heel simpel.
Nou, dat valt nog wel mee. Meneer Dubbelboer heeft het woord.
Dank u wel. Maar het is volgens mij een heel simpel proces wat je ingaat. En ook een heel zuiver proces. En daarom zeg ik ook, het is de koninklijke weg om vervolgens gewoon weer aan die bevolking te vragen van, dit heb ik uitonderhandeld en dit leg ik weer aan u voor. Want u hebt toen gezegd nee. En ik maak er nu een ja van. Dat doe ik met deze argumenten.
Vindt u dat
steunt
goede
u mij
argumenten,
daarin of niet?
Ik ga even naar Rico Voorberg. Heb je gestemd met het referendum?
Ja, zeker.
Zou je graag nog een keer willen stemmen?
Nee, absoluut niet.
Oh, heb je voor of tegen gestemd?
Ik heb voor gestemd.
En je denkt nu, nou, met die oplossing van Rutte krijg ik alsnog mijn zin, dus niet opnieuw stemmen.
Nee, absoluut. Nee, ik heb het idee dat ik ben heel erg met Segers eens. Want volgens mij is dit is dit niet de weg. Zeg maar. Zeker toen duidelijk werd dat de meeste stemmen niet om Thierry Baudet of Jan Roos stemden op dit ding. Maar gewoon omdat ze vonden dat Europa niet sterk genoeg is om de Oekraïne omhoog te kunnen trekken. Maar meegetrokken.
Namelijk heel inhoudelijk.
Heel inhoudelijk stemmen.
Ja.
Dus ik denk van, nou, dan kun je daar niet zomaar in meegaan. En nog een referendum. Dan zou je elk referendum in tweeën moeten opzetten, want dan heb je een raad en dan moet ik.
Nee, maar je kan natuurlijk zeggen van, je hebt advies gevraagd, hij doet iets anders dan hij heeft gevraagd, dan is het wel netjes om het nog een keer te vragen.
Ja, nee, volgens mij dat is dat inderdaad een koninklijke weg, alleen een koninklijke weg gaat altijd heel traag, dat doen koningshuizen, die hebben gewoon de eeuwen in de tijd. Kabinetten hebben dat gewoon niet, en die krijgen een advies en die doen daar iets mee, en vervolgens is er weer een stemronde, en dan zal inderdaad kijken of dat werkt.
Maar jij vindt wel, wat Rutte nu allemaal doet, vind je dan ook een beetje raar?
Ja, dat vind ik, nou, ik ken niet de bijlagen, maar als het staat van,
het staat vooral in wat het niet in het verdrag staat, maar dat is het wel.
Precies, dus ik vind dat het heel moeilijk te verkopen is, maar daar zal de burger over moeten stemmen, dat er nu een nee is, of een ja uitkomt, terwijl ze gezegd hebben zich te willen houden aan de uitslag, dat er inhoudelijk is gestemd.
En daarom vind ik dat je dat alleen kan doen als je het dus weer teruggaat.
Ja, dat snap ik. Maar meneer Dubbelboer, nou is er vanavond een debat. Ik heb tot nu toe geen enkele partij dit pleidooi horen houden.
Nee, dat verbaast mij ook heel erg.
Hoe komt dat?
Dat heeft wel alles te maken met dat we ontzettend moeten wennen aan het referendum.
Of daartegen zijn, zoals meneer Krauwel.
Of daartegen zijn, natuurlijk.
Ik ben helemaal niet tegen referendum.
Oh nee, sorry meneer Krauwel.
Tegen dit referendum.
Ja.
Maar goed, hij maakt het dus blijkbaar afhankelijk van het onderwerp waar het over gaat, of je voor of tegen een referendum bent. Maar goed, ik ben gewoon principieel voor referenda.
Maar waarom wordt deze optie in de Kamer niet besproken?
Dat heeft mij wel verbaasd. Ik weet dat niet. Ik kan het niet goed inschatten.
Oké, meneer Krauwel, snapt u dat?
Ik kan één ding kan ik een beetje bedenken. Is dat er inderdaad rond het Oekraïne-referendum als zodanig wel heel veel mensen zeiden van... Jezus, jongens, moeten over dit onderwerp nou een referendum hebben. En dat een politieke partij denkt van... oh god, daar maak ik me niet heel erg populair mee. Maar ik vind als je principieel en zuiver redeneert... zoals bijvoorbeeld Segers doet... en zegt nee is nee, dan als het moment daar is... en het nee wordt omgebogen tot een ja... dan moet je weer terug naar die kiezing. Ja, en niet op. Via de verkiezingen overigens, want dat is een pakket aan...
Ja, daar zijn er veel meer dingen staan
waar ik mijn stem over wil uitbrengen.
Meneer Krouwel, waarom wordt er volgens u in de Kamer nauwelijks over gesproken? Of misschien wel helemaal niet?
Omdat we namelijk een raadgevend referendum hebben gehouden... met een hele lage opkomst, waarvan we uit onderzoek hebben gezien... dat heel veel mensen over hele andere dingen hebben gestemd. De mensen die dit referendum hebben geïnstigeerd... zelf hebben gezegd dat ze alleen maar heibel wilden trappen. En dat dit referendum is misbruikt deels om een heel ander punt te maken. En als je daar nou een referendum over houdt... dan ben ik een heel groot voorstander. Laten we alsjeblieft inderdaad een referendum houden... of Nederland in of uit de EU moet.
Oké, dat zou u wel goed vinden.
Dat is nou een goede vraag, want daar kun je namelijk echt de gevolgen van overzien. En niet van één verdrag. Goed, in elk geval kun je daar veel beter over praten... dan een verdrag met de Oekraïne, want daar heb ik echt geen idee van.
Okay.
En ik denk dus dat de hele tijd maar roepen om al die rare referenda... één, zelfs die voorstanders van referenda het referendum belachelijk maken... en twee, een belangrijk instrument dat je op belangrijke momenten kunt gebruiken... verder onderuit haalt, en dat is belachelijk.
Tijd is op. Uw standpunt is helder en dat van meneer Dubbelboer is ook helder. Ik zeg hartelijk dank tegen u beiden. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Jan Latte en Gert-Jan Kloens en tegen Rico Voorberg. Na het nieuws ontvangt Frank van der Linden inkomst of sopraan Bouwien van der Meer... om 8:00 Bureau Buitenland. Wij zijn er om 8:30 met Langs de Lijn en Omstreken. Onder meer de initiatiefnemer van de eerste Wish Store in Nederland. Tot dan.
NPO Radio 1.